Goedenavond. Met de hulp des Heren hopen we een predikatie voor te lezen. En daarboven staat de tenmoetsnellende liefde des vaders. Predikatie over Lucas 15, vers 20b. En werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel om zijn hals en kuste hem. Geliefde, we zijn de verloren zoon gevolgd tot aan het vaderhuis, of liever gezegd, we zijn het werk Gods gevolgd. De Heere heeft zijn ontdekkend werk verheerlijkt in het hart van deze verloren zoon, die in deze gelijkenis het beeld is van de tollenaar, terwijl zijn oudste broer het beeld is van de farizeer. We zijn hem gevolgd tot aan het vaderlijk huis. Het is de vader geweest die gewacht heeft op de terugkeer van deze verloren zoon. U kunt dit lezen in Gods woord. De Heere wacht om genadig te zijn. Christus leert ons duidelijk in deze gelijkenis dat God zijn genade alleen kwijt kan aan doemelingen. Hij kan zijn genade niet verheerlijken aan de oudste zoon. Dat stelt ons voor deze belangrijke vraag. Hoe kan de Heere zijn genade aan u en mij kwijt? De hele Bijbel predikt dat de Heere genadig wil zijn. En zo openbaart de Heere zich in de prediking. Dat heeft de Heere onder ede verklaard en bevestigd in het sacrament van de heilige doop. Waar hij het zegel gehangen heeft aan zijn belofte en vergeving en genade. De Heere heeft betuigd en verzegeld dat hij genadig wil zijn. Laat u verzoenen. We komen aandragen met onze verontschuldigingen. Wij willen onszelf vrijmaken en vrijhouden. Wij willen niet gebonden zijn aan het woord dat met zoveel aandrang tot ons komt en ons zegt dat de liefde van Christus dringt. Achter deze drang zit grote kracht. Laat u met God verzoenen. De Heere betuigt in de roeping zo hartelijk en indringend wat hij verzegelt in het sacrament van de heilige doop, namelijk dat hij gewillig is om zondaren te zaligen. Daar kunnen we nooit onderuit, al proberen we dat de hele Bijbel door. We hebben onze uitvluchten en verontschuldigingen, zoals, als God nu maar wil, ik wil wel, ik kom al 30 of 40 jaar in de kerk. Ik betoon mijn gewilligheid, dus het ligt vast aan de Heere. Geliefde, aan onze kant woont alleen de dwaasheid. Welke dwaasheid? De dwaasheid die Stefanus vlak voor zijn sterven uitsprak tot die hoge heren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Daar heb u het. We zijn mensen van de weerstand en tegenstand. Niet alleen bij ons, want Stefanus vervolgt. Gij, en gelijk uw vaders, waar zit de haper? We zitten vol met liefde tot onszelf en vol met vijandschap. In één woord, de Heere wil genadig zijn, maar hij kan zijn genade niet kwijt. Waarom niet? De Heere kan zijn genade niet kwijt aan een enkel mens. Ja, zegt u. Maar we hebben hier in de gelijkenis toch een jongen aan wie God zijn genade wel kwijt kon. Mag ik u dat geheim vertellen? U moet niet vergeten dat de schuld volledig aan onze kant ligt, maar nu het wonder. We zeiden al dat de Heere wacht om genadig te zijn. Wat is hierbij het geheim? Dit wachten van de Heere is bij de verloren zoon een werkdadig wachten. Want het is niet zo gelijk de remonstranten zeggen, de Heere wacht en is afhankelijk van onze keuzen. Komt u, dan ontvangt u genadig. Komt u niet, dan krijgt u geen genade. De Heere wacht om genadig te zijn, maar hij kan aan niemand zijn genade kwijt, omdat wij vol zitten met zelfliefde en vijandschap. Maar hoor, het wachten van de Heere is een werkdadig en actief wachten. Hoe doet de Heere dat? De Heere zet de mens in de schuld. De Heere laat de weg doodlopen. Ziet u maar naar de verloren zoon. Het werd een omkomen. Hij verging van honger. Dan zegt hij bij de varkenstrocht, Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Hij werd door God overtuigd en ontdekt. God trok hem met koorden van liefde. Zo leert Sion alle roem geven aan de Heere. Want hij is het die zondaren roept en terugbrengt. Zo is het ook met de verloren zoon. De Heere zegent de middelen. De jongen liep dood en kreeg de schuldbrief thuis. Hij had gezondigd tegen de hemel. En voor God was niet meer waardig een zoon genaamd te worden. Geliefde, is dit woord werkelijk aan het woord in uw leven? Is dit woord zo levend dat we levende zondaren geworden zijn? Of gaat dit woord langs ons heen? Net als bij die oudste zoon. Daar zijn we en blijven we rechthebbende mensen. Maar ziet u wat dit woord doet bij deze verloren zoon? Hij had ook geen zin om terug te keren. Maar hij moest omkomen van verre. Wat zien we hem in deze tekst? Genade tot de vaderhuis. We hebben de vorige keer de vraag gesteld. Na de mate deze jongen dichter bij huis kwam, is hij toen sneller of langzamer gaan lopen? Ik ben ervan overtuigd, vanuit het ganse woord Gods, dat deze jongen niet durfde aan te kloppen. Ja, er zijn mensen genoeg die aankloppen en zeggen: Heere, doe ons open. We hebben in uw naam geprofeteerd en duivelen uitgeworpen. Maar er is ook een volk dat niet aan durft kloppen. Waarom niet? Deze jongen blijkt dat hij het niet meer waard is om een kind genaamd te worden. Hoe immers zal de vader hem opnemen? Hij heeft geen recht om aan de deur te kloppen, want wat weet hij zich veraf? Zoals het in de tekst staat, terwijl hij dicht bij de deur is, is hij toch veraf. Naarmate hij dichter bij de deur komt, lijkt hij verder aan de deur verwijderd. We lezen elke zondagmorgen de 10 geboden uit Exodus 20. Dan lees ik het vers erachteraan altijd mee. Dat doe ik met een bedoeling. Als de Heer in Exodus 20 nederdaalt, moet u eens kijken welke afstand er komt. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bezuin en de rokende berg. Toen het volk zag, weken zij af en stonden van verren. Als de Heer dicht bij een zondaar komt, komen de zondaar van verre te staan. Dan komt de breuk openbaar. Deze verloren zoon loopt met de ziel in zijn wet. Hij heeft alle geboden overtreden. Hij heeft gezondigd tegen God en tegen zijn vader. Hij heeft de erfenis erdoor gebracht. Hij staat daar in lompen en ellenden. Hij verlangt naar het vaderhuis, want buiten het vaderhuis wordt het sterven. Vader, laten we nu eens letten op deze vader. Hij moet echt het hoofdaccent hebben in deze gelijkenis. Christus leert immers wie hij is en voor wie hij gekomen is. Hij is de vader voor doemschuldige zondaren. Het gaat hier immers over Christus, over het vaderlijke Gods. Dit vaderlijke Gods ligt niet alleen in het eerste persoon, maar ook in de tweede persoon. Lees Jesaja 9 maar. Men noemt zijn naam Vader der Eeuwigheid. Wie is nu deze vader voor deze verloren zoon? Als hij nog verre was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. Wie is God in Christus? Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Zijn ingewanden, zo zegt Hosea, rommelen van barmhartigheid. Toen de vader zijn zoon zag, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Hij kreeg zijn jongen in het oog. Er is één moment geweest dat de vader zijn jongen niet zag, want hij was ver weg in de wereld. Ver hier bovenuit stijgt de Heere. Hij ziet zijn kinderen. De verloren zoon is nooit uit het hart van vader geweest. Maar de verloren zoon en dochters zijn nooit uit ogen van de grote vader geweest. De Heer is met innerlijke ontferming bewogen. Wanneer is die ontferming begonnen? Deze innerlijke ontferming is een eeuwige ontferming die opkomt vanuit het vaderhart Gods. De ontferming komt op vanuit het eeuwig welbehagen Gods. Want God is als eerste persoon met eeuwige ontferming bewogen in zijn verkiezende liefde. In het verbond der verlossing hoeven we God niet te bewegen tot barmhartigheid. We hoeven hem niet tot barmhartigheid te bewegen. Hij is de barmhartige. Vanuit zijn raadbesluit wil hij zondaren brengen tot de zaligheid. Die barmhartigheid is het vaderhart Gods. Zoek een kanaal waardoor het water stromen kan. Het kanaal is Jezus Christus. In hem is de innerlijke ontferming Gods geopenbaard. Hij is Christus die de nood van de zonder heeft ingeleefd. U leest het in het evangelie. En Jezus de schare ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. Ziende de schare zonder herder. Hij hoefde de nood van het volk des verbonds in. Een vraag. Als nu de eeuwige ontfermer woont in het vaderhart, hoe bereikt die ontfermende dan dit zonders hart? Luister. De ontferming uit Gods vaderhart stroomt door het hart van Christus Jezus en bereikt het zonder hart door de Heilige Geest. Hier hebben we het werk van God drie-enig. Dat brengt tot verwondering. In die verwondering kwam ook de Canaanese vrouw. Heere, ontferm u mijner. Net als de vrouw met de dorre hand toen zij vroeg om het kleed van Jezus te mogen aanraken. Toen zij ten einde raad, zonder geld, in een afgesneden weg, met haar dorre hand, de zoon van Jezus kleed mocht aanraken. Zo gaat ook de verloren zoon de ontferming des vaders ervaren. Hij moest inleven. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat het mijn dood voor ogen scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Een wonder van God. Hoort wat er staat in de tekst. Welk een verrassend ontvangst is er voor deze jongen, die daar volledig onwaardig en totaal rechterloos ligt bereid. Hij was blij dat hij in de schuur kon slapen met de huurlingen. En nu gebeurt er dit. Zijn vader kwam met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel de jongen om de hals en kuste hem. Hoort u het? In zijn verlorenheid zinkt de verloren zoon neer bij het vaderlijk huis. Nooit had hij durven aankloppen en rechten had hij niet meer. Nederzinkend in zijn verlorenheid kwam hij terecht in de eeuwige liefdesarmen van zijn vader. Dat is het evangelie. U voelt toch wel aan dat dit heel wat anders is dan die oppervlakkige prediking van dat u het moet geloven en aannemen en het is geregeld. Dan bedriegt u zich voor een eeuwigheid met beschouwelijke kennis. In deze gelijkenis vinden we een hartelijke beleving en doorleving in een stuk van verloren gaan voor het vaderlijk huis. Verloren gaan aan de troon van God. Daar komt de jongen terecht in de verwondering. Hij wil wel in de schuur slapen, een huurling zijn, maar daar in de vaderarmen te mogen rusten, is dat geen wonder. We moeten het aanbod en historiële geloof. Wij willen zalig worden per conclusie. Maar hier heb u het leven. Het wordt ons voorgesteld in deze gelijkenis door Christus zelf. Twee kanten. Wat is hier het wonder? Dat heeft twee kanten. De vader ontvangt de zoon. Wilt u dat niet vergeten? We mogen niet alleen letten op het feit dat de zoon de vader ontvangt, maar de vader ontvangt de zoon. Zoals de vader in deze gelijkenis altijd heeft uitgezien naar zijn jongen, zo ziet ook God van eeuwigheid uit. Deze vader zou met David de roep gekend hebben. O mijn zoon, o mijn zoon. Deze vader heeft zijn jongen lief. Nu ontvangt de vader de zoon en de zoon ontvangt de vader. De vader snelt de jongen tegemoet. Hij omhelst hem. Let op, wie is er aan het eigenen en omhelzen? De vader. Dan is het een omhelzen van de zoon een vanzelfsprekende zaak, maar het gaat van de vader uit. Mijn jongen, hier ligt de zoon aan vaders borst. De hemel van vader raakt de aarde, waar een verloren zoon of dochter te nederlegt. Aangenomen door de vader in Christus, aangenomen in de eeuwig geliefde zoon Christus. Dood en leven. Zeg, verloren zoon, wat had jij om in die vaderarmen te komen? Niets. Ik had niets. En wij elkaar maar wijsmaken dat we iets moeten hebben. Zo we God ons nu hebben. We hoeven niets anders te hebben dan zonde, schuld en dood. Waar ik dood ben en alles van mij in de dood legt, daar klinkt het. U heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart in zonde en misdaden. Daarom moet u de dood schrijven op uw bevinding, uw rechtzinnigheid, uw rechtlijnigheid. U moet met alles de dood in, omdat Christus het leven worden. Maak u dan een fariseeën maar eens wijs. Ze sleuren je de kerk uit en smijten je de gracht in. Want dat lusten we niet. We willen wat hebben, wat zijn en wat betekenen. Maar waarom moeten wij met alles de dood in? Hoor, de gerechtigheid Gods in Christus redt alleen van de dood. Alleen die gerechtigheid omhelst een dode zondaar. Kon ik u het maar duidelijk maken. De gerechtigheid kust de dode zonder uit het leven de verzoening. Dan denken we aan Psalm 85, daar lezen we. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van terecht gegroet. Dat is dat ik u op uw sterfbed zo mocht begroeten. Zegt u niet, dominee, dat ligt te hoog. We leggen niet laag genoeg, we moeten leren zakken en zinken. De eerste, deze jongen staat bij de deur en de vader loopt toe. We vatten samen. En wat zien we? De vader spreekt door zijn daden, terwijl de jongen niets kan zeggen. Hier spreekt de vader door zijn omhelzende liefde. De vader is de eerste, zo is ook de hemelse vader, altijd de eerste. Is hij niet de eerste in het eeuwige verbonden verlossing? Daar reeds omhelsde hij in Christus het volk zijner keuze, want God is liefde. Dat volk zijner keuze werd omhelst toen hemel en aarde nog niet geschapen waren. Als u een terugleiding krijgt naar die eeuwige liefde, kunnen ze aan u vragen, man, wat sta je toch te kijken? Dan kan Gods volk met David zeggen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. Dat is niet uit te wonderen. De Heer is altijd de eerste, niet alleen in de eeuwigheid, maar ook in de tijd. Paulus zegt, hij is voor ons gestorven, toen wij nog zondaars waren. Hij is de eerste, ook in de opstanding van Christus. Want daar heeft hij zijn volk omhelst. Hij is vrijgesproken van vervolging. Want alles is volbracht. De vrijspraak des vaders ruist in de harten van het volk. Hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Hij is ook de eerste wanneer dit alles wordt toegepast in het hart van de zondaar. Hij is de eerste die afsnijdt. Want dat doen wij zelf niet. Als daar een afgesneden zonde ligt, is hij de eerste die omhelst. Vanuit zijn eeuwige liefde. Als er bij mij geen woord over de lippen komt, zegt hij, mijn zoon of mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. Eén kus van hem. Ziet u, geliefde, deze God wordt door de Bijbel gepredikt. Deze Christus komt in de gelijkenis tot een dode zondaar. Hoe is dat mogelijk? Dat is eigenlijk niet uit te spreken. Dat is alleen te beleven. Maar toch nog iets hierover. Hoe is het mogelijk dat de vader tot deze jongen komt? Wel, de vader valt hier werkelijk zijn eigen zoon om de hals. We zijn bezig met God drie-enig. De vader valt de zoon om de hals. En in Christus valt hij de verloren zoon om de hals. Het is immers Christus. Tot wie de zondaren komen. Zij komen in de gemeenschap met Christus. Let u op de volgorde. Ze worden in Christus aangemerkt en dan door de Vader omhelst. Hoe doet de Vader dat? De Vader doet niets anders dan zijn zoon omhelzen. Kennen wij de gemeenschap leven met Christus als een verloren zondaar? In deze weg alleen omhelst God, de Vader, de zondaar. En hij kust hem. Zo staat er aan het slot. Het Griekse woord voor kussen betekent innig en teder kussen. Het was geen Judaskus, maar een kus van vergevende liefde. Hij heeft lief gehad. En van voor de grondlegging der wereld, voor de tijd, in de tijd en na de tijd, heeft de Vader lief. Deze liefde ervaren doet wederliefde de ontvonken. We kunnen hier alleen maar van stamelen. Deze liefde is voor ons zwakke lichaam niet te dragen. Het is maar goed dat God zijn liefde enigszins in komt te houden. Al zijn liefde is voor ons aardse vat niet te dragen. Hij kuste, en door deze kus werd de jongen verzekerd van de staat van zijn kindschap. Jongen, zeg nu niet meer dat je een huurling zou willen zijn. In het volgende vers zegt hij het ook niet meer. Dat heeft hij afgeleerd. Hij is bevestigd van zijn zoonschap. Hij komt wel in zijn onwaardigheid te leggen, maar hij is bevestigd als kind. Daar ligt deze jongen. Hij kan het niet begrijpen. De blijdschap en verwondering golven door zijn hart. En die blijdschap en vertroosting wordt steeds dieper door nood en dood heen. Geliefde, we gaan eindigen. Jezus aanschouwt als een tollenaar is groot, wat echter nog meer is. De rechter als vader om de hals te ontvangen. Het vaderlijk Gods leren kennen in de tweede persoon. Jezus Christus, zijn eeuwige kus. De kus der eeuwige liefde in en om Christus ontvangen, maakt de zonde zo klein. Dat tedere kussen van de Vader doet de mond open, zodat zulk een gaat zeggen met David: de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rust weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Psalm 116, vers 4. Amen. Tot zover deze predikatie. Wij wensen u nog een goede avond.